Laten we beginnen met gebed. Vader in de hemel, we danken u voor deze dag, heren. We danken u voor deze dienst. Heer, we danken u dat u in ons midden bent, heren. Heer, dat uw vrede, uw aanwezigheid hier in ons midden is, heren. Heer, dat uw tegenwoordigheid hier is, heren. Heer, dank u wel, heer, dat u ons zo heeft lief gehad, heren. Heer, dat u ons heeft aangenomen als uw kinderen. Heer, dat u de dood bent ingegaan, heren, opdat wij mochten leven, heren. Heer, ik dank u, Heer, dat uw vrede hier is, uw blijdschap hier is. Ik dank u, Heer, dat u ons uw woord heeft gegeven. Heer, om ons te onderwijzen, om ons te onderrichten. Heer, om ons op te bouwen in het geloof, Heer. Heer, om te weerleggen. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons uw woord heeft gegeven. Heer, dank u wel dat u ons uw geest heeft gegeven, Heer, om elke dag bij ons te zijn, Heer. Heer, er is geen moment, Heer, dat we zonder u hoeven te zijn, Heer. Heer, ik dank u, Heer. Heer, dat u zoveel van ons als kinderen heeft aangenomen, Heer. Heer, en dank u wel, Heer. Heer, dat we uw Heilige Geest hebben, iedere dag opnieuw, Heer. Heer, om ons te helpen in deze tijd, in de wereld, Heer. Heer, dat we mogen weten, Heer, dat we geen dag zonder u hoeven te leven. Heer, zoals Joey al zei, dat we de eeuwigheid met u mogen ingaan, Heer. Heer, op het moment dat we u hebben aangenomen als onze verlosser, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u altijd met ons zal zijn en altijd met ons zal blijven. Heer, u zal ons nooit meer verlaten, Heer. Heer, als we naar u toe gaan, Heer, Heilige Geest, dan zal u met ons meegaan. We danken u voor de eeuwigheid, dat we die hebben, in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, er is mij gevraagd om vanmorgen wat met u te delen over Israël. En dat doe ik graag. Ik moet zeggen, sinds... Het zal u niet ontgaan, sinds de oorlog die uitgebroken is in Israël, 7 oktober 2023. Is natuurlijk een heel heftige gebeurtenis wat daar gebeurde. En nog steeds wat er gaande is vandaag de dag. Daar en in de wereld natuurlijk, wat er allemaal mee te maken heeft. De aanslagen en de zaken die we zien in de wereld. En ik moet zeggen, sinds die 7 oktober... Ja, is er iets in mij getriggerd dat ik dacht, ik wil me daar meer in verdiepen. Meer dan alleen maar gewoon de standaard dingen. Er wordt ook überhaupt niet zo ontzettend veel gezegd, zeker niet in onze kringen. Wat betreft de evangelische stroming. Dat moment dat ik hoorde dat gebeurde, dacht ik, hey, maar Israël, daar wordt zoveel over gesproken in de Bijbel. En waarom... Ja, waarom gebeurt dat nou? En wat is nou, waarom gebeurt dit nu en waar staan we in de tijd? En Heer, wat is eigenlijk uw plan? Ja, ik weet het wel, maar ik wilde het gewoon weer eens verdiepen voor mezelf. En sinds die tijd ben ik dat gaan doen. En ik ben er enorm door gezegend. En ik hoop dat u vandaag ook, ik kan niet alles delen wat ik heb bestudeerd, maar een stukje daarvan. En ik hoop dat het u zal zegenen vandaag. Ik ben gewoon begonnen om te bestuderen. Ik had vragen als, maar waarom überhaupt Israël? Waarom hebben we het over Israël? Waarom heeft de Bijbel het over Israël? Waarom hebben we het zoveel vandaag de dag over jodenhaat? Waarom gebeurt die oorlog? En hoe staan we dan in de tijd? Wanneer zal de Heer ons komen halen? Hoe zit het met de wederkomst? En daarna? En hoe zit het met Israël zelf? Nou ja, ik had allerlei vragen en dan ben ik gaan bestuderen. En waar ik in ieder geval achter kwam en waar ik zelf... Dat was mijn eigen gevoel, maar door mijn kerkelijke jaren heen zie je soms mensen die ontzettend veel Israël, met Israël vlaggen en allerlei dingen. En dat is helemaal niet verkeerd hoor. Maar bij mij dacht ik altijd van ja, Israël. Herkenbaar. Ja, wat moet ik daarmee? En het was iets wat een beetje verder van me afstond. Maar ik moet zeggen, door wat ik heb bestudeerd en door de studie die ik heb gedaan, dat ik dacht, ja, maar Israël heeft een gigantisch... belangrijke rol in het helsplan, in het reddingsplan van God. Wat er gaat gebeuren. En Israël heeft wel een apart plan dan de gemeente, daar zal ik zo wat over vertellen. Maar Israël is wel heel erg belangrijk geweest. God heeft Israël niet zomaar gekozen. We kunnen er niet omheen. We moeten het, geloof ik zelf, niet belangrijker maken, Israël dan het is, alleen maar Israël. Maar we moeten het ook zeker niet afdoen. En we moeten het zeker benoemen. En we moeten er zeker over hebben. Vandaar vandaag. En het kan zijn dat de dingen die gebeuren in de wereld, zeker die oorlog, die gaande is, dat dingen dichterbij komen, Oekraïne, en dat het je kan, dat je kan afvragen van wat gaat er nou allemaal gebeuren. Nou, één ding, we kunnen het niet vandaag allemaal over hebben, maar wat goed is om te doen, is om te bestuderen wat er gaat gebeuren. God heeft heel veel in zijn woord geopenbaard over wat ons staat te wachten. En dat geeft je vrede, dat geeft je rust, omdat je weet wat er gaat gebeuren. Daar gaan we het niet vandaag allemaal over hebben, maar ik geef je het mee, zodat je dat zelf kunt gaan doen. En belangrijk is, in ieder geval, als het je beangstigt wat er allemaal gebeurt in de wereld, is om de woorden van de Heer Jezus, die zijn ontzettend duidelijk daarover. Eén ding geeft hij echt mee. Je gaat horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemieën, aardbevingen. En wat zegt hij daarbij? Wees niet verschrikt. Wees niet bang. Hij zegt, mijn vrede geef ik je, mijn vrede laat ik je. Wees niet bang in de wereld. Het is een heel duidelijke instructie van de Heer Jezus. Wat er ook gaat gebeuren, hoe dichtbij dingen ook misschien gaan komen. Eén ding geeft de Heer Jezus je mee. Wees niet bang. Hij heeft je verlost. Hij heeft je als zijn kind aangenomen. Zoals ik net al zei, hij gaat je niet meer verlaten. Hij is altijd bij je. De Heilige Geest is altijd bij je. Op het moment dat je de Heer Jezus hebt aangenomen, is de Heilige Geest in je komen wonen. En die gaat niet meer weg. Sterker nog, op het moment dat de Heilige Geest wordt weggenomen van de aarde, zal ik straks ook kortjes over vertellen. Maar op het moment dat dat gaat gebeuren, ga jij met hem mee. Dan spreken we over de opname. Dus hij zal je nooit verlaten. Hij is je helper, je trooster. En daarom is het zo belangrijk dat je relatie met de Heer opbouwt. Met de Heilige Geest. Wees niet bang. Amen. Herinner jezelf eraan, want ik snap het. Het kan soms gewoon dichtbij komen. Maar weet dan, de Heer heeft alles in zijn hand. Amen. De Bijbel zegt, hij kent het einde vanaf het begin. God weet wat er gaat gebeuren. En heel veel weten wij ook al. Dus we hoeven niet bang te zijn. Amen. Ik wil vandaag met jullie beginnen bij het scheppingsverhaal. De Heer die creëerde de aarde. Hij creëerde de aarde, alles wat erop is, de dieren in het veld, de bomen, het bos, de dieren. En vervolgens creëerde hij de mens. En hij zei tegen de mens, hij maakte de mens zeer goed. En hij gaf de mens iets heel belangrijks, een eigen wil. Hij maakte ons zoals hemzelf. Hij maakte ons gelijk aan hemzelf. Naar zijn beeld maakte hij de mens. En de mens had een wil om te kiezen tegen God. Waarom? Omdat gedwongen liefde is geen liefde. Hij maakte geen robots. Hij maakte mensen die tegen hem konden kiezen, maar ook voor hem. Want anders is het geen liefde. Gedwongen liefde is geen liefde. Dus het is een fantastisch geschenk wat God ons had gegeven. Nou, we weten heel snel, Adam die zondigde, die gebruikte zijn wil tegen God. Hij rebelleerde tegen God. En wat we lezen ook al in Genesis 3, is dat God had al het verlossingsplan klaar voordat Adam zondigde. We lezen in Genesis op het moment dat de mens zondigde en zich verschuilde, zag dat de mens naakt was, dat de Heer Jezus, of dat God al dieren slachtte en vellen van dieren om de mens heen deed. Verwijzend naar het offer van de Heer Jezus. Dus hij had het plan al lang klaar wat er zou gaan gebeuren. En dan lezen we in Genesis 3 vers 15 dit. Genesis 3 vers 15. Daar zegt God, die vervloekt daarvoor, vervloekt hij de slang vanwege dat hij Eva had bedrogen. Hij had Eva bedrogen, de slang had Eva bedrogen om van die appel te nemen, om te zondigen, om rebels te zijn tegen God. En dan zegt God zelf tegen de slang dit. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht, tussen uw zaad en haar zaad. Sprekend over Jezus. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het, sprekend over Jezus, de hiel vermorzelen. God zegt dit tegen de slang, tegen de Satan. En we lezen hier eigenlijk de eerste profetie in de Bijbel. En dit is geen leuke profetie voor de duivel. Er zal je maar gezegd worden, het zal je de kop vermorzelen. De duivel weet wat hem te wachten stond. De duivel, de tegenstander van God. Letterlijk Satan betekent tegenstander, vijand van God. Dat is die sinds het begin, is hij die tegenstander van God. En wat hij probeert is om de mensheid mee te nemen in zijn tegenstand naar God. In zijn rebellie naar God toe. Dus hij was ontzettend blij toen hij de mens kon doen vallen, de zondeval. En Satan, wat hij probeert is alles tegen te werken wat God aan het doen is. Hij probeert alle plannen van God tegen te werken. Hij probeert de mensen van God tegen te werken. Hij probeert de doelen van God tegen te werken. Hij is de tegenstander van God. We zien het zelf je kan het zelf zien in ons persoonlijk leven, in andere levens, dat Satan erop uit is om tegen te werken. En hoe doet hij dat? Door te stelen, te slachten, te verdelgen, zoals de Bijbel dat leert. Maar wij weten natuurlijk dat de Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. De Bijbel zegt, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus Satan, die is erop uit om de doelen van God tegen te werken. Hij is erop uit om Gods plan tegen te werken. En dat zien we sinds het begin. Want die vloek was uitgesproken over de Satan, die profetie was gegeven. En je ziet sinds het begin van de Bijbel dat hij vanaf het begin probeert om dat zaad, dat nageslacht, te stoppen. Kijk naar Kain en Abel, het letterlijke nageslacht van Adam en Eva. Die kregen kinderen, Kain en Abel, waarin Kain Abel vermoordde. De duivel zette Kain ertoe om zijn broer te vermoorden. Vervolgens werd Seth geboren en God kon verder met zijn plan. We lezen over de farao. Je kent het verhaal van Mozes, waarin de duivel grip krijgt op farao. En we lezen daar dat het volk Israël in gevangenschap zit, in slavernij zit. En op het moment dat de farao ziet dat het volk toeneemt, het volk wordt sterker, staat er. En hij dacht, het gaat niet goed. Dus hij zei tegen die vroedvrouwen, zei hij van, op het moment dat er jongetjes worden geboren in dit Israëlische volk, breng ze dan om. En vervolgens zeiden die vroedvrouwen, namen zichzelf voor, want ze vreesden de Heren. Ze zeiden, dat gaan we niet doen. Toen zei hij, oké, maar dan moeten alle jongetjes, of alle kinderen, alle jongetjes inderdaad, in Nijl geworpen worden. Maar we zien weer hoe God zijn lijn verder zet en Mozes beschermt en verder komt. We lezen over Haman in de Bijbel. Haman, een koning die alle Joden wilde ombrengen. Zie, de Satan kreeg grip op Haman. Hij wilde alle Joden ombrengen. En hij beloofde heel wat aan de mensen die dat zouden gaan doen. Maar het lukte niet, want Esther stond op. Zie, God had weer zijn lijn om verder te gaan. En vervolgens zien we, uiteindelijk weten we natuurlijk dat het zaad, dat Jezus geboren werd. En dat vieren we met kerst. Op het moment dat Jezus geboren wordt, koning Herodes is aan de macht. Wat gebeurt er? De wijzen, die volgen de ster. En hij zegt, weet je, vertel me straks waar die koning dan van de Joden geboren zou gaan worden. En de wijzen die kwamen niet terug. En hij werd woest. En hij zei wel, ik wil hem gaan aanbidden. Maar hij wist, ik wil hem ombrengen. En vervolgens zei hij, omdat ze niet terugkwamen, oké, dan in heel Bethlehem en de regio waar de wijzen gekomen zijn. Daar breng ik alle jongetjes van 2 jaar, of alle kinderen zelfs nu, van 2 jaar en jonger, wil ik ombrengen. Zie, weer was de duivel erop uit om dat zaad te stoppen. Om ervoor te zorgen dat hij die profetie tegenwerkt. We zien het keer op keer terug. Ik geef een paar voorbeelden in het woord. Dat hij keer op keer heeft geprobeerd om de eerste komst van de Heer Jezus tegen te houden. Door dat zaad, letterlijk het zaad te stoppen. Maar we weten ook hier weer. Hij vermoordde al die kindjes, maar Jozef kreeg een droom. Een engel verscheen in die droom aan Jozef en die zei, weet je moet vluchten. Ga naar het land Egypte, want daar ben je veilig. En weer beschermde God het zaad. Maar de duivel was erop uit om dit te stoppen. Vervolgens wordt de Heer Jezus gekruisigd. De Heer Jezus wordt gekruisigd en de Bijbel zegt zelfs als de duivel had geweten van dit helsplan, dat als hij hem gekruisigd had, dat hij dat niet had willen doen. Dus Jezus werd gekruisigd, de duivel die dacht, ik heb hem overwonnen. Yes, ik heb het gestopt. Maar wij weten, 3 dagen later stond hij op uit de dood. En hij kon hem niet stoppen. Want Gods plan was zoveel sterker, Gods wijsheid was zoveel groter. Ik neem jullie even mee in een inleiding. Dus de duivel heeft geprobeerd om sinds het begin de eerste komst van Jezus tegen te houden. En zo zien we dat na de opstanding van de Heer Jezus, weet hij, zie, de duivel kent de Bijbel. Hij weet wat er gaat gebeuren. En wat hij nu probeert, hij weet dat zijn volledige ondergang eraan komt. Want hij weet de Bijbel. Hij weet dat de Heer Jezus terug moet gaan komen in Jeruzalem. En dat de Joden zullen zeggen vanuit Jeruzalem, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus waar is de duivel op uit om ervoor te zorgen dat hij zijn dag, want uiteindelijk zal de duivel volledig ten onder gaan. Om die uit te stellen, om die te voorkomen. Zie je het plan wat er met de wereld gaat gebeuren in hoofdlijnen, is dit. Wij als gemeente, het lichaam van Christus, zal op een dag worden opgenomen door de Heer Jezus Christus. Hij zal komen tot het niveau van de wolken, zegt de Bijbel. En in een oogwenk, op het moment dat hij komt, zullen wij weg zijn. En op het moment dat wij weg zijn, zal de grote verdrukking hier op aarde plaatsvinden. Er zijn wat verschillende gedachten erover, maar dit is in ieder geval wat ik geloof. Dat de opname plaats zal vinden, de grote verdrukking. En op het moment dat de grote verdrukking heeft plaatsgevonden, aan het einde van die 7 jaar, waarin de antichrist openbaar wordt en vervolgens heel veel schade aanbrengt, de volken misleidt, en de toorn van God wordt uitgegoten over de wereld, zal na 7 jaar zal de Heer Jezus terugkomen met ons. Dus we hebben de opname waar die komt voor ons, en we hebben de wederkomst waar die komt met ons. Want wij zullen de bruiloft vieren. En op een gegeven moment zal de Heer Jezus terugkomen. Maar de Satan weet dat de Heer Jezus pas kan terugkomen op het moment dat er een Israël is. En op het moment dat er Joden zijn die zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. De duivel kent de Bijbel. En hij is erop uit om ook die tweede komst uit te stellen of te voorkomen. Dus je ziet nu dat hij erop uit is om er eigenlijk voor te zorgen dat Israël van de kaart wordt geveegd. Hij is erop uit om de Joden van de kaart te vegen. Omdat hij dit wil voorkomen. Uiteindelijk, na de wederkomst, komen we terug op aarde. Dan noemt de Bijbel dat er een periode van 1000 jaar, 1000-jarig vrederijk zal zijn. En na het 1000-jarig vrederijk, in die tijd wordt de duivel gebonden. En dan staat er, na dat 1000-jarig vrederijk wordt hij kort nog losgelaten. De duivel wordt nog kort losgelaten om weer mensen te misleiden, maar daarna komt zijn volledige ondergang. Zal hij geworpen worden in de poel des vuurs, wordt hij weggeworpen. Daar wil hij het liefst niet komen. En daarom is hij erop uit om ervoor te zorgen dat dit alles niet gaat gebeuren. Begrijp je een beetje het plaatje vandaag de dag? Dus eigenlijk iedereen die zich verzet tegen Israël, die zich verzet tegen Jeruzalem, die zich verzet tegen de Joden, is eigenlijk tegen de wederkomst. Maar gelukkig mogen wij bidden voor Israël. En mogen wij, de Bijbel geeft een heel aantal dingen waarvoor we kunnen bidden, want er is wel een plan voor Israël, maar we kunnen ervoor bidden. We mogen bidden en we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. We mogen bidden dat de plannen van de vijand tegen Israël worden verward. En dat is een taak voor ons. Nou, nu komen we eigenlijk... Dit is in het geheel wat er gebeurt. Maar ik wil eigenlijk nog een stapje terug. Van, oké, God die heeft Israël gekozen. Maar waarom koos God Israël? Waarom hebben we het überhaupt over een Israël? Waarom heeft God gekozen voor Israël en niet voor een ander volk? Dat antwoord, geloof ik, is heel eenvoudig. Namelijk, God is soeverein en hij heeft gekozen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. God is soeverein en hij heeft gekozen voor dit volk. Het was niet dat de Joden zoveel beter waren toen God voor Israël koos. Want toen God voor Israël koos bestond Israël alleen nog maar uit Abram. Dus de Joden waren niet beter. Het is niet dat de Joden een verheven volk waren waarom God voor hun koos. Nee, God heeft gewoon gekozen. Maar een vraag die we eigenlijk nog, die nog beter is om te stellen, eigenlijk is het de verkeerde vraag. Weet je welke vraag we eigenlijk moeten stellen? Waarom heeft God überhaupt een volk gekozen op aarde? De Bijbel zegt dat hij van heel de wereld houdt. Want al zo lief had God de hele wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom koos hij dan voor een volk? Überhaupt voor een volk? Dat is een goede vraag om te stellen. Waarom heeft God voor een volk gekozen? En daar is wel een mooi antwoord op. Waarom heeft God voor een volk gekozen? En als we die vraag gaan beantwoorden, dan komen we eigenlijk terug op de vraag van, oké, God heeft ons gemaakt als mens. God heeft ons gemaakt om met hem te leven, om van hem te genieten, om hem te verheerlijken. Maar hoe kan God verheerlijkt worden door gelovigen op het moment dat er niemand is die op hem wijst? Zie, God had een volk nodig dat ervoor zou zorgen die op hem zou wijzen. De Bijbel zegt dit, Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Dus dit was de reden van God om een volk te kiezen waar hij zijn naam aan zou gaan verbinden, zodat er een volk was dat op hem zou gaan wijzen. En dat was tegelijkertijd ook de opdracht voor het Joodse volk om op Christus te wijzen. Begrijpen we het? Dus wat is de rol? Kijk, dus het Israël is gekozen door God om op hem te wijzen. Dat was hun opdracht. Daaruit voort zou de Messias voortkomen. Verder, wat Israël heeft gedaan, is dat aan Israël is de wet gegeven. En dat had de gemeente nodig. Zie, de gemeente is als het ware gevormd, voortgekomen uit Israël. Want God heeft aan Israël de wet gegeven. Op het moment dat er geen wet zou zijn, zou er geen zondebesef zijn. En op het moment dat je geen besef hebt van zonde, heb je ook niet het besef dat er een redder nodig is. Dus God heeft aan Israël de wet gegeven, zodat er besef zou zijn dat er een redder nodig is. We weten, nu zijn we niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar de wet was wel nodig om ons te brengen tot de vrijheid waarin we nu zijn. En daar mogen we de Heer dankbaar voor zijn. Het tweede wat Israël heeft gedaan. Israël, dat was een volk dat God dus apart had gezet. En wat je ziet is dat sinds het begin van de wereld, dat er al heel snel het idee ontstond dat er meerdere goden waren. Maar God die beschermde Israël, God had Israël apart gezet. En Israël was een apart volk, een apart gezet volk door God. Anders dan alle andere volken. En wat maakt het zo anders? Dat Israël had maar één God. Israël had maar één God, dat noemen we het monotheïsme. Israël kende maar één God. Wat anders was dan alle andere volken. Maar Israël, dat bleef één God dienen. Wat we nog meer zien, door Israël is Gods liefde en Gods genade. Je ziet door de geschiedenis heen hoe het volk van Israël gezegend wordt, hoe ze de Heer de rug toekeren. Ze keren de Heer de rug toe, er komt oordeel, maar tegelijkertijd komt er ook heel vaak een belofte weer van herstel. Op het moment dat het volk zich bekeert en de Heer neemt ze weer aan. Je ziet de liefde die God heeft, keer op keer, dat Israël opstandig is. God blijft genadig, 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 genadig en liefdevol, liefdevol, liefdevol. Amen. Dus we zien door Israël dat de gemeente vorm heeft gekregen. En omdat de gemeente vorm heeft gekregen door Israël, is er tegelijkertijd ook weer een plicht die wij hebben naar Israël toe. Want Israël heeft, de Messias is uit Israël voortgekomen. De wet is door Israël gekomen. We zien Gods liefde door Israël. Israël heeft ervoor gezorgd dat er een volk was waaruit überhaupt de Messias kon voortkomen. Gewezen op één God. En daar mogen we Israël voor bedanken. En tegelijkertijd is er daarom ook een plicht die wij als gemeente naar de Joden toe hebben. Want de Bijbel zegt dit in Romeinen 15. Romeinen 15 vers 26. Daarin staat: zij hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht om aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem een handreiking te doen om ze wat te geven. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel hebben gekregen, zijn zij, wij als gemeente, ook verplicht hen met het stoffelijke te dienen. Wat wil dat zeggen met onze financiën? Wat wil dat zeggen met het stoffelijke? Omdat wij gezegend zijn in het geestelijke, mogen wij delen in het stoffelijke. Daarom is het heel goed als elke gemeente een deel van hun zendingsbudget geeft aan een doel in Israël. Persoonlijk hebben wij dat ook gedaan. Om in ons geven een deel te geven aan een Joodse instelling. Een Joods goed doel. Omdat de Bijbel ons daartoe oproept om dat te doen. En het tweede wat we mogen doen is de Joden uiteindelijk tot jaloersheid wekken. Want de Joden die hebben wel een ander plan dan de gemeente. Waar de gemeente wordt opgenomen, zullen de Joden een ander plan doorgaan. Maar wat er dus aan ons wordt gevraagd, is om de Joden tot jaloersheid te wekken. Om te laten zien wie Christus echt is. Paulus zegt, ik maak mijn bediening heerlijk om ze tot jaloersheid te wekken. Zodat ze zullen zien wie Christus is. Paulus zegt, ik bid uit het diepst van mijn hart dat mijn volksgenoten gered zullen worden. En dat is ook waar wij voor mogen bidden, dat de Joden gered zullen worden. En dat we ze tot jaloersheid wekken. Dus zie, aan Israël was gegeven om ons te wijzen op de enige ware God. De Messias is tot ons gekomen, we hebben hem aangenomen en nu is de taak aan ons gegeven om en de Joden tot jaloersheid te wekken en tegelijkertijd dat wij nu de missie en de opdracht hebben om de wereld te laten zien wie Jezus is. Die taak is nu aan ons gegeven. Wij mogen nu vertegenwoordigers zijn van Christus. Wij mogen nu vertegenwoordigers, beelddragers zijn van Christus. Die taak om Christus te verhogen, om Christus te laten zien aan de wereld, is gegeven aan ons. Wij mogen beelddragers zijn. Ambassadeurs noemt de Bijbel het. Wij mogen ambassadeurs zijn van Christus. En nog goed om te zeggen, zeg ik daarmee dat God Israël verworpen heeft? Nee, zeker niet. Israël heeft nog steeds een plan en de beloften voor Israël gelden nog steeds. Het heeft alleen een ander plan. Het plan met Israël is alleen anders dan het plan van de gemeente. Maar beide hebben verlossing nodig door de Heer Jezus. Er is maar één weg tot verlossing. De Bijbel zegt heel duidelijk. Paulus zegt in Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? Nee, volstrekt niet. Er is een leer die zegt, die Israël vervangt door de kerk. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. Wij vervangen Israël niet. Israël is nog steeds Israël, nog steeds Gods geliefde volk. En hij heeft een apart plan voor hen. Maar we zullen een bijbelstudieavond moeten hebben om daar diep op in te gaan. Maar Gods beloften voor Israël die staan. Maar wij zijn geroepen om dus mensen te wijzen op Christus. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, wij zijn dan gezanten of ambassadeurs van Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij zijn geroepen als ambassadeurs, als gezanten, vertegenwoordigers, om Christus te vertegenwoordigen in deze wereld. Wij zijn geroepen met een opdracht namens God om hem te vertegenwoordigen. En de Bijbel noemt heel duidelijk, in de Engelse vertaling staat er mooi, ambassadors of Christ. Wat is een ambassadeur? Een ambassadeur is iemand die zijn regering, zijn staatshoofd, vertegenwoordigt in een ander land, in een ander gebied. En die behartigt de belangen van zijn staatshoofd, van zijn regering. En dat is iets moois, wat wij ook mogen doen. Als je het trekt naar onszelf als christenen. Dat wij de belangen van God De belangen van onze Heer mogen behartigen in deze wereld. Als ambassadeurs, als vertegenwoordigers van Hem. En daarom is het belangrijk dat wij Hem vertegenwoordigen. Enerzijds in ons karakter, dat we op Hem lijken. En anderzijds in de kracht van de Heilige Geest. We moeten Christus vertegenwoordigen en laten zien wie Hij is. We moeten staan voor de dingen waarvoor Christus staat. Hij heeft ons geroepen om in deze wereld te gaan staan voor de dingen waar Hij voor staat. Alleen wat je helaas heel veel ziet vandaag de dag, is dat de wereld heel veel invloed krijgt op de kerk. Maar we zijn bedoeld als kerk om invloed uit te oefenen op de wereld. Het moet niet andersom zo zijn. Wij zijn bestemd om de belangen van God te behartigen. Niet van de overheden en van alles wat er deze wereld maar wenst. Niet ons ik. We zijn niet om onze eigen verlangens te behartigen, maar die van de Heer zelf. En helaas gebeurt het zoveel nu. Zie je zoveel nu dat er invloeden de kerk in sluipen. Die niet altijd goed zijn. Ik geloof dat we veel meer mogen gaan staan voor de dingen waar God voor staat. En ons daar niet voor hoeven te schamen. We zijn zijn gemeente, we zijn apart gezet. We zijn anders. We zijn een heilig volk. En daarom is het belangrijk dat we heilig wandelen. Dat we ons karakter laten vormen naar het beeld van Christus. De Bijbel zegt, Hij die je van tevoren heeft gekend, heeft je er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Dus het doel van Christus is om jou op Hem te laten lijken. En dat we zijn beeld uitdragen in deze wereld. En daartoe zijn wij geroepen. En ons karakter is daar een heel belangrijk deel van. Dat we Gods liefde, Gods goedheid, Gods genade gaan laten zien op de plek waar wij zijn. En tegelijkertijd is het belangrijk dat we niet alleen dat hebben, maar ook... De Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8, wanneer de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Om van mij te vertellen, om te laten zien dat ik leef. En daarom hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. Weet je, ik wil geen christen zijn die gewoon maar een christen is, loopt in de wereld, maar geen verschil maakt. Toch? We willen verschil maken. En de doop in de Heilige Geest is daarvoor nodig. Dat de Heilige Geest over je komt, op het moment dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest, en dat je zal uitstappen om een getuige te zijn, om op Christus te wijzen. Hij leeft. Wij zijn het licht der wereld. Wij zijn het zout der aarde. Dus wij moeten dat gaan doen. En ik geloof dat we veel meer bewust mogen zijn van het feit dat wij ambassadeurs zijn, tenminste als je de Heer Jezus kent en als je de Heilige Geest in je hebt wonen, dat je een ambassadeur bent namens Christus om Hem te vertegenwoordigen in de wereld op de plek waar je bent. We moeten daar dag in dag uit bewust van zijn. Want de tijd die dringt. De tijd die dringt. Weet je, we weten niet exact wanneer de Heer Jezus ons komt halen, maar wat je wel kunt zien, is de tekenen van de tijd. Op het moment dat er kerstlichtjes buiten hangen, wat komt eraan? Kerst, nou ja, kijk om je heen. Kerst komt eraan, als de kerstlichtjes buiten hangen. En als we nu kijken naar de tekenen van de tijd, wat er gebeurt, hoe je ziet, hoe als het ware... De rode loper wordt uitgelegd voor de antichrist. Als je ziet hoe nu de landen samenspannen tegen Israël, waar de Bijbel exact over spreekt. De tijd is kort. De tijd is kort en er zijn heel wat verschillende visies en meningen op. Ja, wanneer is dan de opname? Is dat voor de Ezekiel-oorlog? Tijdens de Ezekiel-oorlog die eraan gaat komen? Wat is dat? Dat is een oorlog waarin landen samenspannen tegen Israël. En waar de Heer uiteindelijk zelf zal gaan ingrijpen. Maar goed, die gaat gebeuren en de opname zal rondom die oorlog zijn. En je ziet dat dat langzaamaan zo zich aan het vormen is. We zien tekenen in de tijd dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. En sommige mensen die denken, ja, de opname, ik wil nog zoveel doen. Ik hoor soms jongeren die zeggen, ja, maar ik wil graag nog trouwen. Ja, maar ik wil graag nog kinderen krijgen. Ja, maar ik wil graag nog die nieuwe auto kopen. Snap ik. Natuurlijk, is helemaal waar dat je dat graag wil. Maar laat me je even meenemen naar de opname. De Bijbel zegt, in een oogwenk zullen we de Here zien. In een oogwenk zijn wij weg hier van de aarde. Wat gaat er gebeuren? De Heer Jezus, die komt tot de wolken. Wij zullen opgenomen worden. Wij zullen hem tegemoet komen in de lucht, zegt de Bijbel. Dit is het eerste moment dat de hele gemeente, het hele lichaam van Christus samenkomt. Heb je dat wel eens bedacht? Misschien zit je bovenbuurvrouw erbij die je nooit hebt gesproken. Dit is het eerste moment dat we allemaal samenkomen. En dit is het eerste moment dat we allemaal samenkomen en de Heer Jezus zien. Van aangezicht tot aangezicht. Waar we kunnen zeggen, de Bijbel zegt, en we zullen van dan aan voor altijd met de Heer zijn. Fantastisch. Hoe mooi is dat moment. We zullen voor altijd met de Heer zijn. Dit is een fantastisch moment. En geloof me, de hemel is geweldig. We gaan een fantastische tijd in. We zullen voor de eeuwigheid met hem doorbrengen. En ja, ik begrijp de verlangens natuurlijk. Dat je hier nog van allerlei dingen wil doen, maar boven in de hemel is het veel heerlijker. Want je ziet jouw redder. Van oog tot oog. Je kan hem in zijn ogen kijken. En je zal voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Het zal een geweldig moment zijn. Wanneer hij daar, dat moment daar is. En we voor altijd bij hem zullen zijn. Ja. Betekent dat dan dat we nu rustig aan moeten doen? Nee. Maarten Luther die zei, op het moment dat ik zou weten dat morgen het einde was, zou ik vandaag nog een boom planten. Of iets in die trant. Met andere woorden, ik blijf werken. Ik blijf werken. Misschien komt hij morgen terug, misschien komt hij volgend jaar terug. Misschien komt hij ons over 5 jaar halen. Ik weet het niet. Maar start je project, al duurt hij nog 20 jaar. Waarom? Blijf werken. Blijf werken. We hebben invloed nodig op deze wereld om zoveel mogelijk zielen te winnen. Want waar de duivel uit erop is om zoveel mogelijk kapot te maken, zoveel mogelijk te stelen, zoveel mogelijk te roven, zoveel mogelijk mensen op te zetten tegen God, mogen wij daar juist zijn en proclameren en zeggen, maar Jezus is gekomen, omdat hij die werken van de duivel verbreken zou. Hij is gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Omdat je de eeuwigheid met de Heer Jezus mag doorbrengen. Waar breng je de eeuwigheid door? Het leven hier is kort. Maar waar de duivel probeert stuk te maken, mogen wij komen om de werken van de duivel stuk te maken. Amen. En we moeten ons bewust zijn van die opdracht. We moeten ons bewust zijn van die opdracht van de Heer, dat wij die invloed gaan hebben. Op de plek waar jij bent. En dan zeg je misschien, ja, maar wat kan ik dan doen? Wat is dan mijn taak? Ik bedoel, er is zoveel te doen, moet ik dan elke dag gaan evangeliseren? Het mag. Maar de Bijbel zegt dat de Heer, die heeft van tevoren ook al werken bereid waar jij in mag gaan wandelen. Dus de Heer heeft jou al geroepen met bepaalde werken die hij voor jou heeft bereid. Ik zal de tekst even oplezen. Er staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De Heer heeft aan jou, voor jouw taken voorbereid waar jij in mag gaan wandelen. Op de plek waar jij bent gesteld. Maar wat heel vaak gebeurt, is dat we zelf gaan nadenken over de dingen die we willen gaan doen. Dat was het waar onze eerst onze eigen plannen maken en dan vragen, ja Heer, wilt u dit zegenen? Ja Heer, wilt u met me zijn als ik dit en dat ga doen? Maar ik geloof dat we het veel meer moeten omdraaien. Heer, wat wilt u dat ik doe? Heer, waartoe heeft u mij gesteld? Welke werken heeft u voor mij bedacht waar ik in mag gaan wandelen? De Bijbel zegt dat zij die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. We moeten geleid worden door de Heilige Geest. We moeten niet voor de Heilige Geest uitgaan. Hij heeft ieder van ons een bepaalde bestemming, een bepaalde plek gegeven waar jij die invloed mag gaan uitoefenen. Dus als je misschien denkt, ja, ik moet elke dag gaan evangeliseren, dat mag en het is super fantastisch als je dat gaat doen. Maar de Heer heeft voor jou bijzondere werken bereid waar jij invloed mag gaan hebben. Waar jij zijn wil mag vertegenwoordigen. Waar jij zijn waarde mag vertegenwoordigen. Waar jij mag gaan laten zien wie die is. Maar we moeten daar wel bewust van worden. Dat wij daartoe gesteld zijn. Althans, als je een kind van de Heer bent. Want de wil van de Heer is dat er niemand verloren gaat. Nog een keer. De wil van God is dat er niemand verloren gaat. Dat is Gods wil. En ja, mensen hebben een keuze, maar Gods wil is dat er niemand verloren gaat. Amen. Weet je wat het mooie is? Ik zei het net al, wij zijn het licht hier op aarde. Dus om de duisternis te verdrijven. Wij zijn het licht der aarde, wij zijn het zout der aarde. Wij zijn ambassadeurs. Weet je wat het mooie is van een ambassadeur? En tegelijkertijd heeft zout ook een mooi beeld, maar een ambassadeur. In de praktijk, een ambassadeur heeft dus een bepaalde opdracht. Heeft de opdracht om zijn land te vertegenwoordigen in een ander land. Maar wat gebeurt er op het moment dat die ambassadeur heeft dus een doel, die gaat overleggen met dat land, de belangen van zijn eigen land behartigen. Die gaat vertellen van, ja, wij wensen dit, wij wensen dat. Hij probeert conflicten te voorkomen. En eisen te stellen over wat je eigen land wil. Maar op het moment dat het voor een ambassadeur niet meer veilig is in een bepaald land, dat er oorlog dreigt uit te breken, dat alles is gezegd, alles is gedaan, dat het einde is gekomen van de gesprekken. Er is geen gesprek meer mogelijk, er komt oorlog. Het is niet meer veilig. Wat gebeurt er dan bij een ambassadeur? We zien het vandaag de dag ook. Die wordt teruggetrokken. Wat gebeurt er op het moment dat het voor ons hier niet meer veilig is? Dan worden we teruggetrokken. Ik geloof, wij als gemeente zijn niet bestemd om te gaan door de grote verdrukking en niet bestemd voor de toorn van God. En nogmaals, er wordt verschillend over gedacht, maar dit is mijn visie, mijn geloof, dat wij daar niet toe bestemd zijn. Een ambassadeur wordt weggenomen op het moment dat je taak erop zit. Wij zijn het zout der aarde. Wat doet zout? Zout staat als typebeeld om dingen te beschermen, dat het niet bederft. Voedsel kan minder goed bederven op het moment. Zout staat daarvoor, dat het niet bederft. Zie, wij als lichaam van Christus zijn hier nog op aarde en wij zijn nog degene die tegenhoudt dat wat de antichrist wil gaan doen. Wij zijn het zout der aarde die dat verderf tegengaat. Waardoor hij niet zijn volle gang kan gaan. De antichrist, degene die opstaat tegen alles wat God wil. Wij zijn het zout der aarde dat tegengaat, dat verderf tegengaat. Er staat dit. En u weet, 2 Thessalonicenzen, en u weet wat hem nu weerhoudt, de antichrist nu weerhoudt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen er is iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. De antichrist die wordt nu tegengehouden. Totdat hij, de Heilige Geest, verdwenen is. Die hem nu weerhoudt van zijn volledige invloed die hij gaat hebben. En de Heilige Geest woont in de gelovigen. Dus op het moment dat de Heilige Geest wordt teruggenomen, gaan wij met hem mee in de opname. Wij zijn nu degene die dat verderf tegengaan. Wij zijn nu degene die nog tijd hebben om zoveel mogelijk mensen te redden voor koning Jezus. En de Heilige Geest is daar om dat met ons te doen. Maar op het moment dat de Heilige Geest wordt weggenomen, dan gaan wij met hem mee. En wordt de antichrist openbaar. Je hebt wel eens mensen die vragen, ja, wie is de antichrist? Wie is dat? Die gaat opstaan. Nou, het zal openbaar worden op het moment dat wij hier niet meer zijn. Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Niemand kan het zeggen. Yes. Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. We gaan zo sluiten. De dienst sluiten. Maar wij, ik geloof zelf, wij als lichaam van Christus zijn niet bestemd voor de grote verdrukking. Wij zijn bestemd om voor altijd bij de Heer te zijn, om de bruiloft met hem door te maken, dat wij als zijn bruid worden opgenomen samen met de Heer. De toorn van de Heer wordt over de aarde uitgegoten. En ik vond het mooi wat Joey zei. Het meest fantastische wat je je kan bedenken. Weet je, het leven op aarde is tijdelijk, dat weten we. Maar soms zijn we zo bezet door de dingen van de dag. Maar de laatste tijd, zeker met het bezig zijn met deze boodschap, kom ik echt tot het besef hoe belangrijk het is en hoe kostbaar het is dat we eeuwig leven hebben. Tenminste, als je Jezus hebt aangenomen. Tenminste, als Hij jouw redder is. Dan heb je eeuwig leven. Dan maakt het niet uit wat er gebeuren zal. Dan maakt het niet uit wat er in de wereld gebeuren zal. Want ik zei het al, Hij is met je en Hij zal dan met je blijven. En dan hebben wij eeuwig leven. En ik denk dat het iets heel moois is om dat te gaan overdenken. Om je bewust te worden. Als je de Heer hebt aangenomen dat je eeuwig leven hebt. Dat je de eeuwigheid met Hem mag gaan doorbrengen. Hij heeft je gered van de dood. Je was verloren. Verloren, echt verloren. Zonder God, zonder hoop. Maar Hij kwam voor jou. Misschien was je, of ben je, de grootste zondaar. Misschien denk je, ik doe het allemaal best wel goed. Maakt niet uit. De Bijbel zegt, alle hebben gezondigd. Iedereen heeft gezondigd. En schiet tekort aan de heerlijkheid van God. Door jezelf goed voor te doen, ben je ook niet goed genoeg voor God om behouden te worden. Iedereen heeft gezondigd. En verdient daarom de dood. Maar Jezus Christus kwam. Om ons te redden van de straf die wij hadden verdiend. Jezus Christus kwam om ons te redden van de straf die wij hadden verdiend. En als je hem aan hebt genomen, of als je hem aanneemt, dan mag je de eeuwigheid met hem doorbrengen. De Heere zegt, wie mij zal aannemen, die zal ik geenszins verwerpen. Ik zal hem aannemen en hij zal tot mij mogen komen. De Heer heeft zoveel liefde voor ons gehad. Dat wij verloren waren. Dood. De dood hadden verdiend. We waren verkocht onder de zonde als slaaf. We waren slaaf van de zonde. Maar Jezus kwam om ons vrij te kopen. En dat is iets waar we, als je gelovig bent, als je de Heer al kent, waar je in mag gaan staan. Want Hij heeft de overwinning voor je behaald. Hij heeft je gerechtvaardigd. Hij heeft je schoongewassen. Zijn bloed heeft gevloeid. Je bent een kind van Hem geworden. Hij heeft de overheden, de macht heeft Hij ontroond. En daar mag je in gaan staan als zijn kind. Je hebt de boze overwonnen door het bloed van het lam en het woord van je getuigenis. Je mag aan de boze verklaren, dit is wat het bloed heeft gedaan. Ik ga staan in de overwinning die de Heer mij heeft gegeven. Want hij heeft je overwinning gegeven. Maar misschien zit je hier en ken je de Heer nog niet. De vraag is, waar ga je de eeuwigheid doorbrengen? De vraag is, waar ga je de eeuwigheid doorbrengen? Heb je de zekerheid in je hart dat je een kind bent van de Allerhoogste God? Heb jij de 100% zekerheid dat je op het moment dat de Heer Jezus komt, dat je bij Hem zal zijn? En dat jij opgenomen zal worden? En voor altijd bij Hem zal zijn? Heb jij de zekerheid in je hart dat dat het geval is? Hij heeft zoveel van jou gehouden. Dat Hij jouw straf heeft gedragen aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid. Omdat je zonde vergeven wordt en je ziekte genezen worden. Om je te rechtvaardigen, zodat jij vrij mag komen tot God. Zonder schuld, zonder schaamte. Misschien zeg je, ik ben de grootste zondaar. Ja, Hij is voor jou gestorven. Er was een moordenaar die aan het kruis hing. En hij keerde zich tot de Heer Jezus en zei, ik heb spijt van mijn daden. En Jezus zei, vandaag nog zal je met mij zijn in het paradijs. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Hoe groot de zonde was. Hoe klein de zonde was die je hebt gedaan. Of de zonde is waar je in leeft. De Heer Jezus is gekomen om jou daarvan vrij te maken. De Heer Jezus is gekomen om jou te verlossen van de macht van de zonde. Op het moment dat je Hem aanneemt, zal Hij voor altijd bij je zijn. Hij zal je niet verwerpen. Je mag zijn kind zijn. Je mag voor altijd bij Hem zijn. En Hij zal je omarmen.